Aan het einde van Romeinen 11, vers 12, lezen wij hoeveel te meer hun volheid. Waarbij de begrip volheid slaat op een eventuele, toekomstige bekering alsnog van het Joodse volk met alle consequenties. En het idee is dan, ja, als hun val, hun struikeling of hoe het maar heet, al leidt tot rijkdom der wereld, wat zal het dan zijn als ooit dat volk tot geloof komt? En dus is dat ook de retorische vraag, hoeveel te meer hun volheid? Dat moet nog gaan gebeuren in de toekomst, maar het neemt niet weg dat het impliceert, en daarmee worden we teruggekoppeld naar hoofdstuk 10 vers 1... dat het impliceert dat dan toch heus het evangelie aan dat volk, dan wel gewoon aan de Joden, gepredikt zou moeten worden. Want ja, een volk is een tamelijk abstract begrip, maar het volk bestaat nou eenmaal uit individuele mensen. Dus ook als je het evangelie moet prediken aan een volk, dan kom je toch bij individuen terecht, bij de enkelingen. En dat is de verbinding met het volgende vers. Hoeveel te meer hun volheid. Want ik spreek tot u, heidenen. En er komt een uitdrukking die mij persoonlijk jarenlang heeft dwarsgezeten. Dat is nog een understatement. Want hij zegt, voor zoveel ik der heidenen apostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk, mijn roeping, mijn werk, mijn verantwoordelijkheid, heerlijk. Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enige uit hen behouden mocht. En daar schiet het allemaal door elkaar, daar in mijn bovenkamer. Dan raak ik helemaal van slag. Want ja, als die apostel der heidenen is, dat betekent toch dat hij aan de heidenen het evangelie moest prediken? Hoezo moet het dan ineens weer aan de Joden? Dat is dan toch niet de bekroning, hooguit een bijzaak, maar het is toch niet de bekroning of hoogtepunt van zijn bediening. Waar nog bij komt dat hij dan nog de verkeerde termen gebruikt, want hij heeft het over hen tot jaloersheid te verwekken. Ja, hij heeft hiervoor al twee keer de term gebruikt, in 10 vers 19 en in 11 vers 11... waarvan de strekking is dat de Joden tot jaloersheid verwekt zouden worden. Maar niet door een Jood als Paulus, toch? Maar door een heidens volk, en als je opgelet hebt, door dat wat daarvoor Lo-Ami was. En via Hosea enzovoort, via de 10 stammen van Israël, maar daar hoorde Paulus toch niet toe. Dus je krijgt daar een groot probleem. Niettemin, we schuiven dat onder het matje, onder het haardkleedje. Want ja, het is toch logisch dat als je het evangelie predikt, predik je het ook aan een Jood. Behalve in Nijkerk natuurlijk. Maar voor de rest predik je het gewoon aan een Jood. Toch? Nee, er zijn mensen die vinden dat je juist niet het evangelie moet prediken aan een Jood. En we hebben net vastgesteld dat dat dan wel erg antisemitisch is. Je moet wel een flinke jodenhater zijn om hen het evangelie te onthouden, toch? Is toch een zegen, evangelie, of niet? Nou, dus ja, maar goed, dat is een andere problematiek waar we het nu niet over hebben. Want Paulus had gezegd in Romeinen 10 dat hij bidt voor de zaligheid van de Joden inderdaad, en dat dat inhoudt dat aan hen het evangelie moet gepredikt worden, en dus ook dat hij daarvoor beschikbaar is. Dat is het. We hebben het met nadruk gelezen, we hebben het met nadruk besproken. Ze komen nou niet op terug. Paulus ook niet. Maar weet u waar het misloopt? In de uitdrukking apostel der heidenen. Dan zou hij toch, als je een apostel der Joden was, maar ze iemand, nee, dat was Petrus. Want die zou toch tot de besnijdenis gaan? Dat staat er toch in Galaten enzovoorts. En toch moet ik dan maar weer, weer iets zeggen wat je nergens hoort, maar ik kan het ook niet helpen. Ik ben van mening, ik hoop u dat te laten zien zo direct. Ik ben van mening dat de term apostel der heidenen niet betekent een apostel die predikt aan de heidenen. En niet zeggen, maar dat deed hij toch, want dan zeg ik, punt 1, dat deden ze allemaal. Toch? En als u zegt, ja, maar daar was hij de speciale man voor om het aan de heidenen te prediken, dan zeg ik, nee, dat voor zover men dat zegt, is het ontleend aan deze uitdrukking, want je leest het nergens in de Bijbel. Integendeel. En met integendeel kom ik vanzelf terecht in Handelingen hoofdstuk 15, want daar wordt die kwestie geregeld. En terwijl u het opzoekt, vertel ik de voorgeschiedenis, die is uit Handelingen 13, waar beschreven wordt hoe Paulus en Barnabas, eigenlijk moet je het andersom zeggen, Barnabas, want dat was de oudste, en Paulus zijn er nog, Saulus van Tarse, op zendingsreis gaan. Wij noemen het de eerste zendingsreis van Paulus, in de boeken. En wat hem dan overkomt, laat Barnabas, die eigenlijk Jozef heette, maar wiens naam op de achtergrond geraakt is sinds Handelingen 5. Nou, eind van Handelingen 4 al, maar goed. Die Barnabas laat ik dan maar buiten beschouwing, wat ik eigenlijk niet moet doen, want die naam, daar gaat het om, hè. Jozef, maar toch maar. Maar ze gaan op zendingsreis en wat hen overkomt, wat Paulus overkomt, is dat hij, waar hij ook komt, de synagogen bezoekt. Nee, niks anders dan dat, de synagogen bezoekt. En de synagogen, dat is, ben je wel eens daar? Nou ja, laat maar zitten. Dat is tamelijk vrij, dat weten we al uit de dagen van de Heer Jezus, die ook zomaar het woord kreeg. En wat mocht vertellen in de synagoge. En dat deed Saulus ook. En dan sprak hij over de oud-testamentische profeten, met als doel eigenlijk om eerst een beschrijving te geven van wie de Messias is, volgens de oud-testamentische profeten. En om dan eventueel pas, want zo snel ging het niet, te komen tot de conclusie dat die profielschets, ik ben nog altijd dankbaar voor het woord, dat die profielschets 100% past op Jezus van Nazareth. Inclusief zijn opstanding, uiteraard. Hebben jullie dat nog? En dan staat er dat hij hem probeerde te overtuigen op beide op grond van de wet en de profeten dat Jezus is de Christus. Daar komt het op neer. In de synagoge aan, hoezo apostel der heidenen? Hij gaat naar Joden. En daar komen die Joden in het algemeen niet tot geloof. Maar wel heidenen, die vinden het zo'n interessant verhaal in Antiochië in Handelingen 13. Dat de heidenen zeggen of ze de volgende week op de Sabbat ook naar de synagoge mogen en het ook mogen aanhoren, het verhaal. En dat mocht. En dan komen die heidenen tot geloof en dan worden de Joden boos. Want discriminatie moet er wezen, denk ik altijd. Maar ik ben er erg laconiek in dit soort dingen. Toen hoefden de Joden het niet meer, staat er. En toen begonnen ze Paulus en het woord te lasteren en dat soort zaken, want zo staat het, hè. En dan geeft Paulus als commentaar op de consternatie vanwege de jaloerse Joden, want dat is het natuurlijk, die met nijdigheid, nijd vervuld werd, jaloezie. Dan zegt Paulus, het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. U weet wel, eerst de Jood. Het is Romeinen 1. De kracht Gods tot zaligheid, eerst de Jood. Het was nodig dat eerst tot u logischerwijze het woord Gods gesproken zou worden, doch nademaal gij hetzelfde verstoot, vers 46 van Handelingen 13, en u zelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt, zo van, wij willen het niet, Ziet, wij keren ons tot de heidenen, want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende, ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan de hoeken der aarde, tot aan het uiterste der aarde. In mijn Bijbel staat er keurig afgedrukt een tekstverwijzing naar Jesaja 42 vers 6, zowel als 49 vers 6 en terecht. Dat zijn die schriftgedeelten waar staat dit letterlijk naar het einde der aarde, naar de eilanden der zee en ook de naam Brittannië staat daar gewoon in het Hebreeuws, naar Brit-Am. Heb je dat nog? Staat er echt allemaal. En Paulus zegt, zo zou het gaan, zo is het geprofeteerd. En nu volgt het probleem, laat dit maar gauw wel los, nu volgt het probleem, er komen heidenen tot geloof, die hebben geen Joodse levenswijze, die zijn niet besneden, die eten niet kosher. En er zijn nog een paar dingen die ze niet helemaal goed doen, waar we het ook niet verder over zullen hebben. Maar toen maar weer. Zodat je nu wat verdeeldheid krijgt in de praktijk en in de, van het christelijke leven. Hoe moet dat nu? Want die twee verdragen elkaar dan niet. Nou ja, de Joden verdragen de heidenen niet dus, hè? Maar goed, daar ontstaat dus een probleem. En het is de enige keer geweest dat het leidde tot een officiële bijeenkomst in Jeruzalem om deze kwestie te bespreken. Dat is nog steeds de kwestie over zaligheid uit de Joden of uit de Joden. Oh, ik zeg het ongelukkig. Heeft God zijn volk verstoten of niet? Worden heidenen nou ingelijfd bij de Joden? Ja, dan moeten ze besneden worden. Is de kerk een Joodse, is de gemeente een Joods ding, een Joodse secte? Er zijn er tot vandaag die dat leren, zelfs christenen. Toch? Ik moet het nog eens navragen bij de evangelische omroep. Ik ben er niet helemaal zeker van wat voor antwoord ik dan krijg. Maar, nee, ik krijg geen antwoord, ik weet het wel. Maar toen maar. Hoe zit dat nou? Nou, dan is men heeft het genoemd het apostelconvent in Handelingen 15. Want de term concilie en broederraadsvergadering en van synode, die termen waren allemaal al gereserveerd. Dus nou heet het apostelconvent. Heb je dat? Kun je ze opzoeken in de encyclopedie. Ik vind het mooi, zulke termen. Goed, daar komen ze samen om het probleem te bespreken. De kwestie van of de heidenen die tot geloof komen nou ook moeten onderworpen worden aan de Joodse mores. Aan de Joodse wijze van leven, zullen we maar zeggen. Of ze besneden moeten worden. En alles wat daarbij hoort trouwens dan, hè. Dat is de kwestie, staat in vers 1 en 2. En dan komen Paulus en Barnabas, die moeten dan verantwoording afleggen, want die zijn er min of meer verantwoordelijk voor. Want op hun zendingsreis kwamen zoveel heidenen tot bekering. Zie? Nou goed, dan gaan ze naar Jeruzalem. Paulus zou het niet gedaan hebben, zegt hij, als de Heer het niet mee opgedragen had. Hij zegt, ik ging op naar Jeruzalem, omdat het moest. Anders zou ik het niet eens gedaan hebben, want Paulus voelt zich helemaal niet verbonden met de gelovigen in Jeruzalem, die inderdaad, natuurlijk een Joodse achtergrond, zeg maar voorgrond, hebben. Heb u dat nog? Paulus zegt, dat is Galaten 1. Hij zegt, ik heb daar niks mee, ik had daar niks mee. En hij zegt, ik heb alleen mijn opwachting gemaakt, jaren later pas, bij Jacobus, geloof ik, en bij Petrus. Bij Jacobus, het koninklijk huis, zegt er altijd maar bij, het koninklijk huis bij Jacobus. Serieus, logische wijze. Wat doen we? Maar niet bij de gemeente, hij zegt, ik had er niks mee. En in Galaten 2 vers 1 is het inmiddels, meen ik, zegt hij, nou ja, ik ben 14 jaar na datum ben ik wel naar Jeruzalem geweest, maar ik zou niet geweest zijn als het niet gemoed had van de Heer zelf. Heb je dat nog? Dat is deze gelegenheid, Handelingen 15. Daar is hij dan. En dan moet hij het uitleggen. En dan staat er dat er zijn uit de secte der fariseeën die gelovig zijn geworden, vers 5, die zeggen dat men die heidenen moet besnijden als ze tot geloof komen. En bovendien gebieden de wetten van Mozes te onderhouden. Waar dan toch een misverstand over is. Want wat de Joden noemen de wetten van Mozes, dat noemde de Heer zelf. De wetten die de Joden zelf gemaakt hebben om zich aan de Mozaïsche wet niet te hoeven houden. Staat allemaal in je Bijbel, hoor. Joodse wet is niet hetzelfde als Mozaïsche wet. Het ligt in elkaars verlengde. Ik wilde niet meteen zeggen, het is een zijspoor. Laat staan een dwaalspoor. Maar het spoor komt in ieder geval nergens uit. Dus vooruit maar. Toch? De wet brengt de mens niet naar Christus. Echt niet. Door de wet is kennis van zonde, staat er. Niet kennis van Christus. Maar goed, dit is dus een dilemma. En daarover ontstaat dan grote twisting, staat er in vers 7. Dat is tot in onze dagen zo. Twisting over of je iets wel of niet mag als christen. Of wel of niet moet. En toen stond Petrus op. U kent Petrus? Dat is die man met die sleutel. Je herkent hem altijd met die grote sleutel. Toch? Ja, die moest de deuren openen en dicht doen enzovoorts. En dat is hier ook aan de orde. En Petrus staat op. En die had ook enige ervaring over deze kwestie. In deze kwestie. Want al voordat Paulus tegen heidenen opliep, terwijl hij zich notabene richtte tot Joden. Alvorens het zover was, had Petrus een probleem toen hij in een visioen geconfronteerd werd met, laten we zeggen, een heleboel voedsel, maar dan toch niet kosher. Bent u nog? Het is heel ingewikkeld. Een verhaal met een laken, een wat het allemaal zo, ik ga het allemaal niet uitleggen hoe dat zit, maar met allemaal spul wat een Jood niet eet. En tot hem werd gezegd in de visioen, kom op, eten. Weet u nog? Nou ja, erg ingewikkeld in ieder geval. En daarna werd er aan de deur gebeld en toen werd hij wakker. Toen werd er aan de deur gebeld of zoiets. En dan was het personeel van Cornelius, de heiden, de Romein. Een beetje Romein heet Cornelius. Hartige naam. Maar goed, die werd Cornelius van de Romeinse bezetting van het leger, zal ik maar zeggen, weet u wel. En want die had ook een visioen gehad of een droom, wat het maar was. En Petrus moest komen. En Petrus moest dan naar het huis van Cornelius, een heiden, wat normaal een Jood niet zou doen. En binnen dat huis, in het huis, te midden van dat gezin. En voor mij, als je mij vraagt, denk ik, het verzamelde personeel hield hij een toespraak. Dat is wat anders dan een huisconcert. Ja. Hield hij een toespraak, verkondigde die mensen het evangelie, heidenen dus, hè. En terwijl hij nog sprak, begonnen die lui ineens in tongen te spreken enzovoort. Die mensen kwamen ter plekke tot geloof. En de Heilige Geest was medegetuigende door vele tekenen en wonderen en menen enzovoort. U weet hoe het gaat. Dus, en die wilden meteen ook gedoopt worden. Dus tijd voor enige doopcategorisatie of hoe dat maar heet, was er ook al niet. Doopcursus, ja. Ik vind het komisch, al die dingen. Allemaal goed bedoeld, maar jongens, wat een getop. Maar goed, en die lui werden gedoopt. En Peter verontschuldigt zich later, want het verhaal wordt nog twee keer herhaald. In Handelingen. Het wordt nog een paar keer verteld. En Peter zegt, ja, ik kon er ook niks aan doen. Het was duidelijk het werk van de Heer, dus dat was het dan. Heidenen dus, hè. En nou, Petrus die staat op, die denkt, hé, dit ken ik. Ik heb het ook bij de hand gehad. En die zegt, mannenbroeders, vers 7. Mannenbroeders, dat is nog voor Calvijn dit, hè. Mannenbroeders, ik vind het prachtig zulke uitdrukkingen. Mannenbroeders, gij weet dat God van overlange tijd onder ons verkoren heeft dat de heidenen door, leuk hè, dat het woord mijn wordt uitgesteld. De vertalers hebben weliswaar mij ingevuld, maar dat moet je gewoon weer weglaten. Hè? dat de spanning wordt opgedreven in zo'n zin. Wie? Gij weet dat God van over lange tijd onder ons verkoren heeft dat de heidenen door mijn mond. En daar moet dus de klemtoon liggen. Dat uitgestelde woord barst er nu uit. Dat is het idee. Prachtig zo'n zinsbouw. Dat de heidenen door mijn mond het woord, namelijk het evangelie, want dat is het, hè? Het woord, namelijk het evangelie, zouden horen en geloven. En over lange tijd, dan ben je dus terug in Matthäus 16. Oké, je kan het bestrijden, je kunt alles wat in de Bijbel staat ter discussie stellen. Dat kan. Maar van over lange tijd brengt mij terug in Matthäus 16, waar Petrus zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En waarna de Heer zegt, mondje dicht Petrus, maar als zover is, mag jij. Hier is de sleutel. Dat is gewoon wat het betekent, hè? Dan ben jij de eerste die het mag verkondigen. Want je was hier ook de eerste. Zodat toen hij het één keer deed, tot de Pinksterdag, Handelingen 2... Ik vergeet die woorden nooit meer. Dan zegt hij, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Daar was je niet opgekomen, van wie mocht het dan niet? Nou ja, sinds Matthäus 16 mocht het niet. Dat u zegt, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. En Petrus haalt het hier aan en zegt, God heeft van over lange tijd, mij verkoren dat de heidenen... Want voordat Petrus, in welke taal dan ook, maar laten we zeggen in klare taal, zei, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken, had hij al gesproken in heidense talen. In tongen namelijk. Heb je dat nog? En Petrus zegt achteraf, mij is toegezegd dat ik het evangelie zal prediken als eerste, maar aan de heidenen. Waaruit volgt dat die prediking aan de heidenen, ja, dat zat gewoon in de planning. Dat was normaal aangekondigd. Ik hoop dat u begrijpt dat je dan ook weer gewoon bij Jesaja bent. In ieder geval in Jesaja. Waar zou dat toe gaan? Naar de einde der aarde. Enzovoorts. Maar Petrus zegt, ik ben degene, en jullie weten het allemaal, en ik zeg altijd, en Paulus staat of zit daarbij, terwijl Petrus dit zegt. Hij zegt, God heeft mij uitverkoren, dat uit mijn mond de heidenen het evangelie zouden horen. De Rooms-Katholieken, ik meen dat ik het gewoon letterlijk gelezen heb bij... Maar dat weet ik niet zeker meer, bij Baronius, de kardinaal, die dan schreef, oké, 16e eeuw is dit, kerkgeschiedenis van Baronius, die zegt, Petrus heeft de deur naar de heidenen opengezet en daarna is Paulus door die deur gegaan. Oké, Rooms-Katholiek zeg je dan, natuurlijk moet Petrus het dan zijn. Maar ik zeg, nee, dat staat hier toch, dat is zo. Want de omslachtigheid van de geschiedenis met Cornelius, met visioenen bij Petrus en bij Cornelius, en dan dat het verhaal drie keer verteld wordt, want het is zo, dat moet duidelijk zijn. De omslachtigheid daarvan is gewoon om er nadruk op te leggen, hier gaat het evangelie naar de heidenen. Het wordt overgeplaatst en het jodendom wordt achtergelaten, om zo te zeggen. Het wordt dan ergens anders gedeponeerd, en in ieder geval in de prediking. Maar Petrus zegt, de prediking aan de heidenen, dat is mijn ding. En ik zeg dat met zoveel nadruk, omdat wij allemaal, wij horen altijd maar dat Paulus de man was die het evangelie bracht naar de heidenen. Zo, Paulus had een heel aparte bediening. Paulus was een heel andere man, heel anders dan al die andere apostelen, want Paulus was de apostel der heidenen. En ik zeg, ja, dat is zo. Maar als je zegt dat betekent dat hij het evangelie bracht naar de heidenen, dan ben je 100% abuis. Dat is niet afwijkend. Dat deden de apostelen in het algemeen en Petrus in het bijzonder en met grote nadruk via de drievoudig verhaal over Cornelius en dan hier nog een keer. Petrus zegt, nee, dat is mijn ding. Zie? En Paulus protesteert niet. En Paulus deed het ook niet. Die ging naar de Joden. Alleen hij zei, het was nodig dat dat eerst gebeurde. Eerst aan de Joden. En dat is dus wat hij deed. En als die niet willen, oké, dan gaan we weer verder. En dat is geprofiteerd. Maar dat is wat er staat. Waarna de vraag dus overblijft, wat betekent dan apostel der heidenen? En dan zeg ik, nou, die is nogal makkelijk. Dat betekent gewoon een heidense apostel. En als u zegt, maar er was toch een Jood? Dan zeg ik, ja, dat zei ik toch. Hij was, dat is verleden tijd, ja. Hij was een Jood. En daarna kijk je weer in je Bijbelse encyclopedie of wat dan ook maar bij het begrip Jood. En dan wordt je uitgelegd dat het begrip Jood binnen het Bijbelse context verstaan moet worden. Niet als een etnisch begrip, maar als een religieus begrip. Wie is een Jood? Degene die de Joodse religie aanhangt en praktiseert. Paulus was een Jood. En volgens zijn eigen zeggen was hij niet eens uit de stam van Juda. Toch? Is dat ook gelezen vanmorgen? Ik geloof het wel, hè? Uit Filippenzen 3? Net ervoor. Oké. Okay. Net niet meegelezen. Maar dan, ik heb niet goed opgelet, blijkbaar. Maar goed, daar zegt hij, ik ben een Hebreër uit de Breeën, uit de zaad Abrahams, en wat het maar is, en een Farizeeër naar de wet, en naar de wet onberispelijk, enzovoort, en uit de stam van Benjamin. Hoe krijgt hij het voor elkaar om een begrip Jood te vermijden? Alsof het spelletje is van geen ja of geen nee, of weet je wel, dat je een woord moet vermijden. Hij draait er helemaal omheen en hij verzuimt het woord Jood te gebruiken. Terwijl hij wel zo genoemd wordt bij gelegenheid, ook door anderen. En hij bestrijdt het ook niet. Hij negeert het. Maar als het ergens over gaat, dan zegt hij, is het u geoorloofd een Romeinse burger te geestelen? Wat zei je nou? Ik ben immers ook. Staat daar het woord Jood? Nee, toch? Ja, ik kan je niet goed verstaan hier, hoor. Maar het woord Jood staat daar toch niet, of wel? Ja, Israëliet. Ja, dat klopt, maar hij draait om dat begrip Jood heen. Dat is het meest opvallende. Dat hij het niet noemt. Je had die mee kunnen volstaan zelfs, met het woord Jood. Maar juist, dat noemt hij niet. En als hij zichzelf voorstelt, zegt hij, ik ben een Romein. Soms komt hij er wat laat mee, maar Romein. En ik blijf volhouden dat op grond van zijn Romeins burgerschap kwam hij in Rome terecht. En schreef hij dus de gevangenisbrieven. Want op grond van zijn Romeins burgerschap heeft hij zich bij gelegenheid, was hij ook niet snel mee, maar heeft hij zich op de keizer beroepen. En toen zei wie het maar was, want ik kan die lui niet zo goed uit elkaar houden, Felix, Festus en wie het maar waren. Die kan alvast gangen, zal ik maar zeggen, Felix en Festus. Er werd gezegd, ja, het is nou jammer dat je op de keizer beroepen hebt, want anders konden we je gewoon laten gaan. Was hij vrij man geweest. Met andere woorden, de rest van zijn leven was hij uitdrukkelijk een Romein. Aan alle kanten. En dat is wat hem onderscheidt van de andere apostelen. Noem nog eens iets. Ja, hij was uit de stam van Benjamin. Maar iemand heeft uitgevonden dat alle Galileërs Benjaminieten waren. Wat niet zo is. Er is geen enkele grond voor. Maar iemand heeft dat ooit bedacht. Maar toen maar. De enige Benjaminiet die we kennen in het Nieuwe Testament is Saulus van Tarsen. En daar zit ook nog wat aan vast. Want van alle stammen van Israël is die van Benjamin het nauwst betrokken bij Jozef. Want Benjamin was de enige volle broer van Jozef. Namelijk uit Jacob en Rachel. Heb u die nog? En de functie van Benjamin onder Juda, van de ene stam bij die andere, de twee stammen, de functie van Benjamin bij Juda was dat het woord des Heeren en lamp des Heeren bij Juda zou zijn, bij de Joden. En natuurlijk is dat historisch, als je het zo mag zeggen, vervuld geworden, of althans toegepast geworden, doordat Jeruzalem met daarin de tempel deel uitmaakte van het tweestammenrijk, terwijl het niet gelegen was in het stamgebied van Juda, maar in het stamgebied van Benjamin. Daarom kreeg Juda de stam van Benjamin mee, anders zou het 1 tegen 11 geweest zijn, het is nu 2 tegen 10. Want de Heer zei dat Jeruzalem en de tempel enzovoort, dat gaat met Juda mee. De lamp des Heeren, maar het is een lamp eigenlijk van Jozef dus, hè? Benjamin is de vertegenwoordiger van Jozef bij Juda. En daarmee ook een lamp des Heeren. Die functie is uiteindelijk, het is allemaal profetie, maar uiteindelijk is die functie vervuld geworden in de persoon van Saulus van Tarse. Paulus dus, de Benjamin niet, die het evangelie predikt aan Juda, zijnde de twee stammen van Israël, aan de Joden. En hij doet dat vanuit een heidense achtergrond. Wat een mooi woord is dat toch, hè? Achtergrond. Hij doet dat vanuit een heidense context. Een Romein. En iemand zei, dat was een Jood. Dan zeggen, ja, dat was voor zijn bekering. Dat telt niet, toch? Als voor je bekering is. Het is toch evangelisch wat ik nou vertel, of niet? Was voor je bekering. Voor zijn bekering was hij een Jood. Dat is het verhaal. En de term apostel der heidenen, wel, Romeinen 11 is het de eerste keer dat Paulus die term voor zich gebruikt, op een of andere wijze, waar die ook letterlijk zo staat, hè, in de Bijbel. En in die context betekent het, ik kan niet missen, in die context betekent het heidense apostel. Dat betekent koninkrijk der hemelen dan. Betekent toch hemels koninkrijk, in de zin van de hemelse oorsprong? Oké, dit is een genitivus, heet dat. En dat is een ziekte, dat weet iedereen, hè? Genitivus. Een tweede naamvalsvorm. En ja, ik heb het nog nagevraagd aan Boulanger. Ik zal verder geen namen noemen, die zal ik nou inhouden. En die zegt, ja, er zijn wel 9. Het kan ook zijn dat hij zei 7, hoor. Maar er zijn wel 9 toepassingen van een tweede naamvalsvorm. Wat het allemaal kan betekenen. Nou heeft Boulanger altijd wel een paar meer dan elk normaal mens eigenlijk. Maar goed, ik vind het wel aardig toch. Dat kan zoveel strekkingen hebben. En als u zegt, maar het kan toch betekenen dat dit evangelie predikt aan de heidenen. Zeg ik, nou ja, misschien kan het dat betekenen, zo'n uitdrukking. Maar zo gebruikt hij hem niet. Hij zegt, ik ben de heidenenapostel en ik maak mijn bediening heerlijk door enige uit hen, ook dat we uit de Joden voor Christus te winnen. Maar impliciet, het is mijn roeping, mijn bediening, om namens wat Lo-Ami was, maar Ami geworden is, namens een ander volk, eigenlijk dus namens de 10 stammen, maar vooruit, het evangelie te brengen aan de Joden. Om hen tot jaloersheid te verwekken enzovoort. Als je op deze manier de term leest, apostel der heidenen, dan vallen al die dingen op zijn plaats en zijn al die vragen die ik eerst stelde over het vers compleet beantwoord. Je moet alleen 100% omschakelen. Paulus is de apostel die als heiden het evangelie predikt aan de Joden. En ik zal u er nog wat bij vertellen. Want, dus, ja, ik praat te langzaam. Dus er komt er nog wat. Wij kennen in de Bijbel personen die van de bladzijde van de Bijbel aflopen, noem ik dat altijd. Ik bedoel, iemand als Mozes, die was onderweg naar het beloofde land. Hij mocht er niet ingaan, hij sterft. En toen hebben ze zijn graf verzocht en kon het niet vinden. Waar is Mozes gebleven? Nou ja, en vandaar kom je vanzelf terecht bij Elia. En dan zeggen we, nou, die voert ten hemel. Oké. Maar ze hebben zijn graf gezocht en ze hebben zijn graf niet kunnen vinden. De Bijbel beschrijft het uitgebreid. Zie? Met andere woorden, hij is wel verdwenen, maar het verhaal is niet af. Vandaar dat als gevraagd wordt, wie is die Jezus eigenlijk? Dan zijn er die zeggen, nou, dat is Mozes. Oh, de profeet als Mozes, maar de profeet. En anderen zeggen, nee, hij is Elia. Die komen zo, dus ook expliciet beloofd, onder die naam zelfs, dus dat zou kunnen. Dan heb je nog die zeggen, het is Jeremia. Staat ook nog in de Bijbel, hè? Dat er zijn die zeggen, hij is Jeremia. Hoe ze daarbij komen, wel ook heel eenvoudig. Jeremia loopt letterlijk bijna van de bladzijde van de Bijbel af. Je ziet hem eraf lopen, de ondergaande zon achterna. Weet u wel. Komt me toch bekend voor, dat plaatje. Maar toch wel. Naar het westen. Altijd, nou, gek hè, ze verdwijnen nooit naar het oosten. Hè? Er komt wel eens wat uit het oosten, maar als het verdwijnt is het altijd naar het westen. Symboliek is dit hoor. Geweldig vind ik dat. Nou goed. Toen kwam iemand het uitleggen omdat de zon daar... Ja. Die ook, ja. Maar hij verdwijnt van de bladzijde van de Bijbel. Dus er bestaat een theorie, ik weet niet hoe wijdverbreid die is, maar die bestond ook in de dagen van de Heer Jezus, dat ooit Jeremia zou terugkomen omdat hij nog niet klaar was met zijn werk. Dan heeft men wel wat gemist. Welk werk dan? Het antwoord, nou, hij zou koninkrijken vernietigen, uitrukken en verdoen, maar hij zou ook koninkrijken planten. En dat heeft hij nog niet gedaan. En dan zeg ik, maar wat heeft hij dan gedaan nadat hij achter de ondergaande zon, of naar de ondergaande zon verdween? Mijn antwoord is, daar heeft hij koninkrijken geplant en ze bestaan tot vandaag. Staat het ook in de Bijbel? Nee, niet expliciet. Expliciet weglaten, dan zeggen ja, het staat wel in de Bijbel. Ja, het staat wel in de Bijbel, maar niet expliciet, nee. Maar het is wel wat hij gedaan heeft, maar ja, dat is een vervolg op de geschiedenis natuurlijk. Hè. Ze verdwijnen maar zomaar van het toneel. En Paulus, ja, die vinden we in Handelingen 28 in Rome. Of all places, alle wegen leiden daar naartoe en dan verder. Via de Via Appia kom je in Rome en dan ga je er via de Aurelia weer uit. Prachtige camping, meteen aan de linkerkant. Hele grote, net tegenover het ziekenhuis. Je doet 's nachts zijn oog dicht. Allemaal die sirenes van de, nou ja. En smiddags ook niet, want dan verga je van het geluid van die krekels, of hoe die beesten maar heten. Wat een herrie zeg. Maar goed. Toen maar. Maar daar ga je Rome weer uit. En van Paulus lezen we, hij was in Rome. Hij was er 2 jaar. Ambtelijke molens draaien nog eenmaal langzaam, zeker bij de rechtsprekende instanties. Maar in ieder geval 2 jaar. Hij predikte daar en het koninkrijk gods, dat wil zeggen de verberging daarvan logischerwijze, ongehinderd, staat er. En daarna krijgen we dus de wetenschap. En die zegt, wat is er dan na 2 jaar met hem gebeurd? En het antwoord is, nou ja, als hij toen gedood zou zijn geworden na 2 jaar... Ja, dan had het toch wel even in 2, 3 zinnen woorden vermeld kunnen worden. En het feit dat dat niet vermeld wordt, is voldoende argument om te besluiten dat hij dus toen niet is gedood geworden en het enige alternatief is dat hij dan dus is vrijgelaten. En hier is men dan verdeeld, want het staat niet meer verder in de Bijbel. Hoewel je misschien in sommige brieven een spoor vindt van een weer vrijgelaten Paulus. Maar ik denk niet dat je er veel mee bewijzen kunt. We weten dat dan dus verder niet. Maar dan is de vraag, als hij vrijgelaten is, heeft hij daarna dan gedaan? Nou ja, die is ook niet zo moeilijk. Want in de brief aan de Romeinen, een paar hoofdstukken verder nog, in hoofdstuk 15... ik meen in hoofdstuk 16 ook trouwens, maar dat weet ik niet zeker meer. Daar meldt hij dat hij weliswaar naar Rome zou komen en dan op zijn route naar Spanje. Dat is inclusief Zuid-Frankrijk trouwens, maar toen maar. Hebben jullie dat nog? Dus als we verder niks weten en hij is toch vrijgelaten, dan moet hij verder gereisd zijn op zijn minst richting Spanje. In de kerkelijke geschiedenis heet het, hij is gereisd naar het uiterste westen. En hij heeft daar met groot gevolg het evangelie gepredikt. Uitgebreid. Letterlijk citeren kan ik het zo niet. Maar het neemt me te veel tijd om dat op te zoeken. Hoe dat dan in de kerkelijke historie is vastgelegd door de oudvaders of hoe je die lui maar noemt dan. Hè? Maar goed. Maar wat ik alleen maar probeerde te zeggen nu is dit. Dat zodra Paulus niet meer primair het evangelie predikt aan de Joden, verdwijnt hij ook meteen van de bladzijde van de Bijbel. Dat is einde verhaal. Dan houdt het op. Heb je dat nog? En hoe die zich daarna noemt, apostel Rijden, apostel, ja, dat is allemaal niet aan de orde. Wij kennen hem niet meer. Hij doet zijn werk, hij predikt het evangelie. In de wereld, aan de volkeren enzovoorts. Al weten wij tamelijk zeker dat hij, net als de andere apostelen, vervolgens het evangelie primair gebracht heeft binnen de 10 stammen van Israël en waar die verstrooid waren. En daar is toch algemeen nog heel wat van bekend, meer dan je zou denken. Want wat ik er straks voor de pauze zei was, ja, de boeken laten ons in het ongewisse, die slaan een stuk over. In mijn beleving, hoor, misschien heb ik de verkeerde boeken dan. Dan heb ik dus een heleboel verkeerde boeken. Maar vooruit. Maar van Handelingen naar Nero is nogal een grote sprong, namelijk. En men laat dat weg. Maar als je dat erbij haalt, wat daarover bekend is, dan is duidelijk waar de apostelen geweest zijn. In al die plaatsen waar inderdaad de afstammelingen woonden van de 10 stammen van Israël. Dat is wel veel, maar ja, dat was ook wat aangekondigd was reeds aan Abraham. Herhaald aan Isaac en aan Jacob en aan Jozef en aan Efraïm. Manasse mag ook nog, maar doe maar. Dus dat die dingen zijn te volgen. Maar zolang wij Paulus hebben binnen de Bijbelse geschiedenis, predikt hij het evangelie aan de Joden. En apostel der heidenen blijkt dus gewoon, want dat blijkt dan uit de context te betekenen, een heidense apostel. En daarom is hij de norm voor de gemeente van vandaag en voor Gods werk in onze bedeling, waarbij het evangelie, de zaligheid, het woord van God, bewaard wordt niet bij Juda, maar bij Jozef, niet bij de 2 stammen, maar bij de 10, of niet bij de Joden, maar bij de heidenen, maar die is erg ruim dan. En vandaar wordt het alsnog gepredikt aan de Joden. En daarom heet het kracht Gods tot zaligheid. Eerst de Jood en ook de Griek. En dat zegt Paulus over zichzelf, hè? In Romeinen 1 vers 16. Hij zegt het over zichzelf. Ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is kracht Gods tot zaligheid. Ik schaam mij het evangelie niet. Het is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst de Jood en de Griek. Dus toch primair eerst de Joden. Althans voor hemzelf. Maar ja goed, hij is de norm. Dus doe maar. En daarna laat ik u zien Ik hoop dat ik heb laten zien dat de uitdrukking hier in Romeinen 11 vers 13... waar hij geïntroduceerd wordt, inderdaad betekent een heidense apostel. En daarna sla ik dus maar even om naar Romeinen 15... waar in vers 24 staat dat hij via Rome naar Spanje hoopt te reizen. Maar het gaat mij om vers 16, waar het heeft over de genade die God hem gegeven heeft, vers 15, en dan vers 16, opdat ik een dienaar, en moet je gewoon weglaten eigenlijk, opdat ik dienaar van Jezus Christus zij onder, let op dat het niet staat aan de heidenen en ook niet ten behoeve van de heidenen, maar er staat onder de heidenen, in de betekenis dus van deel uitmakend van, te midden van die heidenen is hij een apostel. Is niks moeilijks aan. Het evangelie van God bedienende, het moeilijke eraan is dat men denkt dat het woord van God moet gepredikt worden door een Jood. Maar het Joodse volk is gedisqualificeerd als zodanig. En wie vandaag tot geloof komt, krijgt deel aan de zegeningen van Efraïm, van Jozef, van eerstgeboorterecht. Het is niet Joods. Of het Israëlitisch is, ja, het is wel Israël, maar het is niet Joods. Zie? En daar rekent Paulus zich toe. Te midden van de heiden, als heiden, het evangelie van God bedienende, opdat de offeranden der heidenen, waartoe hij zich rekent dus, aangenaam worden, geheiligd door de Heilige Geest, enzovoorts. Hij sluit zich daarbij aan en hij zegt dan gewoon dat de zaligheid, het woord van God, als het ware gedeponeerd is onder de heidenen en dat hij daar de vertegenwoordiger van is. En eigenlijk de eerste vertegenwoordiger. En een bladzijde verder leest u dat weer in Romeinen 16 vers 26... Dat is was wel de derde afsluiting van de brief. Hij kan niet tot een eind komen. Natuurlijk heeft iemand bedacht dat het later toegevoegd is en nog later toegevoegd en weer toegevoegd. Dat kan. Heb je ook wel eens zo'n brief geschreven? Dat je er later weer wat aan toevoegt? Nee. PS, ook de hartelijke groeten. En nog een keer, oh ja, was bijna nog vergeten. Hoe gaat het nou met de kat? En dan... Dan is het nou, ik was met mijn jojootje op het... Toen wel. Mijn broer zal dat later aan u uitleggen. Maar in vers 25, ik vind het leuk dat het komt in een postscriptum. Postscriptum. In een naschrift. In de zegenbede waar nog het een en ander verstopt wordt. Hem nu, zij de heerlijkheid... Maar dan ben je al in vers 27. En wie is die hem? Dan gaan de tussenliggende zinnen over. Degene die machtig is u vast te stellen naar mijn evangelie, in de zin van het evangelie dat mij is toebetrouwd, en de prediking van Jezus Christus in overeenstemming met, naar, in overeenstemming met de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest. Hij heeft het over de verborgenheid en dat is makkelijk, dat vind je ook niet in de handboeken terug wat ik nu ga zeggen. Maar de verborgenheid, dat is een term uit, niet ontleend aan de Griekse mysteriegodsdiensten, maar is een term ontleend aan oud-testamentische profetieën. Het gaat over wat de Heer zou doen in de tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Dat is 1 Petrus 1, vers 11. Dat heet de verborgenheid. God heeft daar een plan, maar dat heeft hij niet geopenbaard. Wel vastgelegd. Op een of andere wijze. Want God heeft gesproken op velerlei wijze. Maar dan niet expliciet. Zie? En die verborgenheid is in onze dagen van toepassing. Daarom heten onze dagen ook de bedeling der verborgenheid. Toch? Nou goed. En het heeft van doen met dat de zaligheid gedeponeerd zou worden bij het andere huis van Israël. Niet bij de Joden, maar bij Jozef. Iets koninklijks, maar dan in het buitenland. Jozef. Weet u nog? Nou goed. En dan vers 26, maar nu geopenbaard is door de profetische schriften. Dat wil zeggen, de nieuwtestamentische brieven met name. Al ben ik geneigd de evangelieën en de handelingen er net zo goed bij te rekenen. Want het is allemaal geschreven na de opstanding van Christus. Het zijn dus allemaal nieuwtestamentisch. Het zijn profetische schriften. Maar goed. Maar nu geopenbaard is en door de profetische schriften, waarin het geopenbaard is, naar het bevel des eeuwigen Gods, want het is het eeuwige plan van God, het is onderdeel van het programma, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen, en daar heb je dus de uitdrukking onder de heidenen, weer, staat niet apostel bij of zendeling of wat dan ook, maar er staat wel dat het evangelie gepredikt wordt, onder al de heidenen. En dat Paulus een van de belangrijkste is die dat doet, mogen uit de context sowieso duidelijk zijn. En onder de heidenen is hier weer dezelfde uitdrukking, als behorend tot de heidenen. Je kunt er zelfs nog eventueel in willen lezen, maar dit wordt mij te veel ingelezen over het algemeen. Je kunt er inlezen dat onder de heidenen wil zeggen, het was eerst niet onder de heidenen, daarna wel. Dat vertaald met onder is het Griekse eis. Dat ook dikwijls vertaald wordt met tot. Het drukt uit er naartoe en erin. En dus heeft het iets bij zich van het is er wel in, maar het was er niet altijd in. Het is er ooit naartoe gegaan. Nou ja, dat klopt dus precies. Heb je dat nog? En als de beweging niet uitgedrukt hoeft te worden bij het woord in, dan is het Griekse en, dat is ons Nederlandse in. Dat is gewoon hetzelfde woord. Dat is een woord dat rust aanduidt. En dit ijs, dat drukt uit beweging. Maar met hetzelfde eindpunt. Erin namelijk. Heb je dat nog? Het zijn dus overlappende begrippen. En ze worden dus ook naar het idee van de vertalers, naar hun beste weten, vertaald. Maar ik licht het maar even toe dan. Maar hierna kom je in Galaten 1, vers 16. Waar de apostel over zichzelf spreekt. In Galaten 1 en 2 is dat trouwens. En zegt inderdaad dat hij geroepen is, niet als een van de 12, maar daar buitenom. Dat hij voor zijn prediking niet eens eerst in conclave is gegaan met de andere apostelen die er al waren, die 12. Dat is in vers 16. In het tweede deel van het vers. Zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed, en ik ben niet wederom naar Jeruzalem gegaan tot degene die voor mij apostelen waren, maar ik ging heen naar Arabië en keerde wederom naar Damascus. Als het heel erg mee zit, vind je ergens in een boek nog vermeld dat hij naar Sinaï ging. Maar hij ging in ieder geval naar Arabië. En wat daar dan is, dat zegt hoofdstuk 4. Een berg, Sinaï. Ik denk dus dat Paulus te raden gegaan is, waar Mozes ook te raden ging. En Elia trouwens ook. En ik denk de Heer zelf ook trouwens. De berg in de woestijn. Sinaï. In Arabië, ja. Saoedi-Arabië. In Midian. Maar ja, doe maar. Doet er ook niet toe. Wat hij vertelt is dat het buiten Jeruzalem en buiten Petrus en die lui omging. Want ik heb het eerste deel van het vers overgeslagen, maar daar staat vanaf vers 15. Maar wanneer het God. Ik had natuurlijk vers 12 en 13 mee moeten lezen, maar daar heb ik het al over gehad. Waar Paulus zegt dat hij van huis uit. Zijn omgang was in het Jodendom. Vreemd, hè, dat hij niet zegt: ik was een Jood. Zie je hoe vreemd? mijn omgang, gewoon die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde. Want dat is nou eenmaal de omgang in het Jodendom. Het vervolgen van het christendom, sorry. Ja. En dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom, dat wil zeggen van mijn leeftijd, in mijn geslacht, in generatie dus, zijnde overvloedig ijverig voor zijn vaderlijke inzettingen. In gewoon Nederlands, nou oud-Nederlands dan zou je zeggen, hij was de kampioen van het Jodendom. Als er iemand een Jood was, was Paulus dus, daar komt het op neer. Vandaar ook zijn onmiddellijk contact met de hoge priester. Want u weet dat hij als officiële vertegenwoordiger van de hoge priester onderweg was naar Damascus. Toch? Er zit nog wat anders achter, want hij was van goede huizen, Paulus. En, laat ik dat maar niet vertellen. Oké. Okay. Maar hij was ook niet zomaar iemand. Maar hij zegt dan, ik was overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzetting, maar wanneer het God behaagd heeft, God heeft erop zitten wachten, namelijk om een bepaald tijdstip, omstandigheid, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelfde door het evangelie. En waarom staat er nou niet aan de heidenen? Toch? Te verkondigen? Nee, hij wordt nog sterker. Want ik zei u net dat in de voorgaande verzen, in de Romeinenbrief, 15 vers 16 en 16 vers 26, daar lees je ook de uitdrukking onder de heidenen, maar dat onder is ijs. En ik zei, dat drukt beweging uit ernaartoe. Dat kan je dan, als je een beetje flink redeneert, kun je zeggen, nou, dat betekent prediken ernaartoe, naar de heidenen. Maar hier staat dat woord niet eens, hier staat in de heidenen, letterlijk. Het Griekse en, het Nederlandse in. De, wat ik u net zei, de positie van rust. Dat woord van behoren tot, zoals u, zoals wij in Christus zijn en zoals Christus in ons is, die termen zijn dat. Dat drukt de positie van rust uit. En behoren tot. Sterke verbondenheid met. Ik zag net, volgens die hoofdgetuigen is dit, hè. In sterke verbondenheid met, zo heet het toch? Zoiets. En, dat is wat het is. En hier staat die uitdrukking ook, niet aan de heidenen, de vertalers hebben het ook niet zo kunnen of mogen vertalen, met geen mogelijkheid, en dus is het onder. De vertalers hebben namelijk het beginsel dat als er in staat en er volgt een enkelvoud, dan vertalen ze het gewoon met in, zo van wij zijn in Christus, in die ene, in Christus. Maar als Christus in ons is, wij zijn een meervoud, zou ik maar zeggen, dan heet het Christus onder u, in Colossense. Maar er staat echt dezelfde term, in. Maar onder, neemt onder in de betekenis van te midden van. Maar de betekenis blijft dezelfde, het is behorend tot. En hier dus ook. Opdat ik dezelfde, en het is ook de link trouwens naar het volgende vers hoor. Opdat ik dezelfde door het evangelie als behorend tot de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te raden gegaan met die apostelen die dat doen vanuit een Joodse achtergrond. In Jeruzalem. Dus ik ben niet naar Jeruzalem gegaan, vers 17 enzovoorts. Maar notabene of all places naar Arabië enzovoorts. Heb je dat nog? En dan ineens wordt de hele samenhang van het schriftgedeelte duidelijk. Hoe die versen aan elkaar geregen zijn enzovoorts. Hij is die heidense apostel. En in principe, hij spreekt dezelfde boodschap. Maar heeft een andere doelgroep, om zo te zeggen. En ook een achtergrond. En de Heer haalde hem uitdrukkelijk vanuit de Joodse context weg. En met grote nadruk. Ik mag het misschien niet zeggen, want ik hou niet van speculeren. Dat meen ik serieus. Daar heb ik een hekel aan. Maar als ik moet speculeren, zeg ik, nou, de Heer heeft daar van bovenaf zitten kijken. En die heeft die Saulus zien gaan. Want als, en die denkt, laten we nog maar een mooi poosje gaan. Laat hij maar helemaal vast komen te zitten. Helemaal vast verbonden aan alle kanten in het Jodendom. En dan trek ik hem eruit. En dan weet hij waar hij van verlost is. Dan is hij compleet gevaccineerd. Immuun. Dat gaat er nooit meer overkomen. Heb je dat? En daarom is zijn prediking, de inhoud van zijn brieven, voor ons ook van het allergrootste belang. Hij zegt, het is niet Joods. En als hij gewoon een heiden geweest was die tot geloof zou gekomen zijn, zou je zeggen, ja, dat kan hij ook niet helpen. Maar ja, het is ook voor de heidenen, dus dat kan. God gebruikt ook heidenen, wist u dat? God gebruikt ook zelfs Friese. God gebruikt, nou, na Bonifatius pas natuurlijk, maar goed. God gebruikt ook heidenen, ja, dat is. Nee, het is nou juist uitdrukkelijk uit de Joden genomen en bij de heidenen neergezet en vanuit de heidenen wordt er gepredikt. En de historie, de Bijbelse geschiedenis, ligt dus vast in de persoon van die Saulus van Tarse. Eerst was het woord van God bij de Joden, dan was het woord van God toebedrouwd. Maar het was ongeloven, ze gingen de gemeente vervolgen, om zo te zeggen. En God nam het weg en zette het te midden van de heidenen. Dan wel toch met een hele sterke binding met via Benjamin, met Jozef enzovoorts. Maar toch, God heeft dat gedaan. En van daaruit wordt nu het evangelie gepredikt. En natuurlijk primair aan de Joden. En dat is wat Paulus doet. Maar zegt dan niet, Paulus is een Jood. Zegt Paulus, was een Jood, met de nadruk op, dat is verleden tijd. Dat is wat hij schade en drek geacht heeft. Dat is waar de Heer hem uit verlost heeft. En dat is wat Paulus dan ook bij gelegenheid predikt met een soort allergische reactie. Dit volgt hier in hoofdstuk 2 namelijk. Dus Paulus zegt, ik had er niks mee van doen en ik ben wel naar Jeruzalem gegaan. Ja, maar dat, sorry, maar ik zou niet gegaan zijn. Het is dat de Heer het speciaal tegen mij zei. En daarna vertelt hij ook nog dat hij in Antiochië, dat is niet eens Jeruzalem, Petrus tegen het lijf is gelopen. We hebben geen idee welke gelegenheid dat dan geweest moet zijn. En dat Petrus daar bij gelegenheid dan toch maar weer koosje ging eten, omdat de mensen gelovig uit Jeruzalem ook gekomen waren. En Paulus zegt, toen heb ik hem in het openbaar terecht gewezen. Hij heeft zijn naam dus ook genoemd, zal ik maar zeggen. Heeft hem in het openbaar terechtgewezen en gezegd van, hé, zo zijn we niet getrouwd. Het was andersom. Ik heb het in Handelingen 15 niet meer gelezen, maar Petrus zei daar, ik moest gauw weer verder, maar Petrus zei daar, wij geloven uit de genade van de Heer zalig te worden. Zoals ook de heidenen. Waarmee hij zei, de heidenen zijn de norm. En wij uit de Joden moeten op gelijke wijze, staat er letterlijk, wij moeten op gelijke wijze zalig worden als ook zij. Niet wij moeten te raden bij de Joden moeten te raden bij de heidenen. Het is volkomen omgedraaid. Heb je dat? Nou en toen dat besproken was, was iedereen stil van ja. En toen kwam de man die daarvoor is ingehuurd, dat was Jacobus van het koninklijk huis, zal ik maar zeggen, de broer van de koning. Ja, je moet toch weten wie Jacobus is? Zoon van David? Nee, geen Habsburger, die is een Rooms-Katholiek, dat was hij niet. Maar zoiets, van het Davidische koningshuis, toch? En die zegt, oké, dan zal ik het zeggen. En hij zei, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam, alvorens de troon van David, van deze familie, de firm, van de troon van David te herstellen in Jeruzalem enzovoort. Dat hebben alle profeten gezegd, bijvoorbeeld Amos. Die vind ik erg mooi, Amos, dat het in Amos staat. Want heel Amos gaat over de 10 stammen van Israël en niet over de 2. Kijk het maar na. De Israëlieten heten daar het huis van Jozef. Of zelfs van Isaac. Isaac zaad. Jawel, kijk het maar na. En die zegt, nee, dat was in de toekomst zal de Heer wederkeren en de vervallen hut van David herstellen en wat het maar is. Uitgesproken door de man die het kan weten, die het moet weten, omdat hij van dat huis is, Jacobus. En die zegt, want dat is wat God heeft aangekondigd enzovoorts. En hij doet dat onder het citeren van nota bene de profetie van Simeon uit Lucas 2. Want die had ook al gezegd dat de Heer Jezus, dat kind in zijn armen, zou zijn tot zaligheid tot aan de einden der aarde. En oh ja, ook nog voor het huis Israëls. Echt waar, die Simeon, ja. Nee, niet Simon Peter, Simeon die van Anna, zou ik maar zeggen. Dat was trouwens een vrouw uit Azer, die was eigenlijk ook niet uit de twee stammen. Dus laat maar zitten, daar is een heel verhaal over de vrouw van Azer. Maar uit de Joodse traditie. Nou ja, het komt er in het kort op neer dat voordat de Messias komt, moet er een vrouw uit Azer komen. En hoe ze daarbij komen, is omdat een vrouw uit Azer de enige vrouw is die genoemd wordt bij de zonen van Jacob en de familie, de hele mispogen, die dan alsnog naar Jozef in Egypte verhuist. Die 70 of 74 mensen, hoeveel je maar telt en hoe je maar telt. Heb je dat nog? Dat is een hele Joodse traditie daarover. Dat weten wij weer niet, maar toe maar. De vrouw uit Azer moet eerst komen, vinden zij. Of ze dat terecht vinden of niet, weet ik niet, maar daar was een vrouw uit Azer. Dus als iemand zegt, er moet eerst nog, nou, daar was ze. En er was een Simeon. Want je kan ook zeggen, volgens de Oud-Testamentse profetieën moet de zaligheid eerst bij Simeon terechtkomen, voordat het terechtkomt bij ons als Joods volk. Och, daar komt niemand op in onze dagen. Maar ik heb toch een keer een hele dag gesproken over Simeon. En de naam Simeon. Oké, nou ja, dat is het dus. Het is voldoende Bijbelse basis. Het moet eerst bij Simeon terechtkomen. Al is het dan ook in de gevangenis. En daar was een man, Simeon. En hij is de eerste die de zaligheid, hij noemt hem zo. Mijn ogen hebben uw zaligheid aanschouwd. In zijn armen neemt. En dan een profetie doet over zaligheid tot einde der aarde. Zie? En zo zijn er nogal wat profetieën. Maar het gaat er maar om dat u begrijpt dat het apostel der heidenen of onder de heidenen heus betekent een heidense apostel. En hier in Galaten 2 vers 2 vind je hem dus weer. Hè? Ik ging na 14 jaren toch naar Jeruzalem met Barnabas en Titus. En ik ging op door een openbaring. Zo van, anders zou ik helemaal niet gegaan zijn. En ik stelde hun het evangelie voor dat ik predik. En waar het op slaat is dat Paulus het evangelie predikte in Antiochië. Dat is Handelingen 15 waar het hier over heeft. En daar predikte hij het niet aan de heidenen, hij predikte het aan de Joden. Alleen het waren heidenen die tot geloof kwamen. En de uitdrukking ook hier betekent dus dat hij dat als heiden deed. Het evangelie prediken aan de Joden. En er kwamen heidenen tot geloof. En ook hier is het voorzetsel en. In het Grieks. In dus. Als heiden, met grote nadruk. En in vers 8 komt de term nog een keer. En dan is het niet en, maar ijs. Maar zoals gezegd, het zijn synoniemen. In vers 8, want die in Petrus krachtelijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, die wrocht ook krachtelijk in mij onder de heidenen. En vers 9, en als Jacobus, Kefas, dat is Petrus dus, als Jacobus, Petrus en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was, bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis. Heb je dat? En er staat erachter, zouden gaan, maar met opzet laat ik het nu weg, want het staat er niet. En misschien dat hij dan toch begrijpt wat er staat. Het gaat erom dat zij hun domicilie, om zo te zeggen, hun thuis, zouden hebben Petrus onder de besnijdenis en Paulus onder de voorhuid, om zo te zeggen. En dat die termen besnijdenis en voorhuid niet de doelgroep zijn aan wie het evangelie gepredikt zou worden. Maar het is hun achtergrond, hun thuis van waaruit zij het evangelie predikten. En we weten dat zeker omdat die kwestie geregeld is in Handelingen 15. Petrus zegt, als het evangelie moet gepredikt worden aan heidenen, ben ik dat. Vanuit het Jodendom aan de heidenen. En Paulus is de man die vanuit het heidendom, om zo te zeggen, dat is eigenlijk niet het goede woord, maar doe maar, het evangelie predikt aan de Joden. En dat zouden gaan, dat moet er hier dus niet bij staan, want dat probeert je op het verkeerde been te zetten. Het punt is dat ze hun basis kiezen, als het ware. En anders zou wat hier staat volstrekt het tegenovergestelde zijn als wat we juist in Handelingen 15 uiteengezet hebben gekregen. Maar dat men het zo niet leest, ja, natuurlijk, ik heb daar al een begrip voor. Maar het punt is dat men de Bijbel over het algemeen veel te oppervlakkig leest. En veel te veel meent te weten wat er staat. Op voorhand. En dat blijkt hier niet het geval te zijn. Zie? Nou ja. Bovendien, we kennen de geschiedenis hoe het vanuit Handelingen 15 verder gaat. Blijft dezelfde situatie. Er kon nog wat anders bij. Men beschouwt de brieven van, maar dat heb ik al eens gezegd, men beschouwt de brieven van Jacobus en Petrus en Johannes en Judas als Joodse brieven, Joods-christelijke brieven. Het is geschreven vanuit een Joodse context en aan een Joodse context. Petrus. Maar er is niks waarom men dat zo ziet, weet ik niet. Maar zo liggen die dingen niet. Maar Petrus was wel een Jood die het evangelie predikte aan de heidenen. Maar de grote ommekeer is dat Paulus het precies tegenovergestelde doet. En dat is het bijzondere van Paulus. Dat hij de heiden was die als heiden het evangelie predikt aan de Joden. En als hij dat niet meer doet, is hij uit de Bijbelse geschiedenis verdwenen. Dat weet ik niet uit, moet ik even kijken hoor, of ik dat misschien hier bij de hand heb. Nee, dat heb ik hier niet bij de hand. Maar dat betekent gewoon dat ze zich daar zouden voegen en om van daaruit, vanuit die positie, hun werk te doen. Het is niet de doelgroep, maar het is wat zij vertegenwoordigen. Van huis uit. Daar ging het hier ook over. Is het Jeruzalem? Is het vanuit Jeruzalem? Of ergens anders vandaan? En Paulus zegt over zichzelf, ik niet vanuit Jeruzalem. Ik had niks met Jeruzalem. Dat ik er geweest ben is door openbaring. Anders zou ik dat ook niet gedaan hebben. Ik heb wel contact gehad met Jacobus en Petrus. Dat dan weer wel. Maar daar blijft het ook bij. Hij zegt, ik was van aangezicht bij hen onbekend. Enzovoorts. Het is buitenom. En wat ik geleerd heb, heb ik niet geleerd van de apostelen. Maar heb ik uit de schriften dan wel door openbaring ontvangen. Want ik heb het een en ander gezien daar op die Sinaï. Dat zegt hij niet, maar dat is impliciet toch wat naar voren gebracht wordt. Heb je dat nog? Gewoon even omschakelen en je bent van al die problematiek verder dan af. En taalkundig is dit volkomen verantwoord. Nou goed, dan na Galaten hebben we nog Efeze 3 vers 8... waar Paulus het heeft inderdaad over de verborgenheid en over zijn bediening daarin. En hij zegt mij, de allerminste, vers 8, van al de heiligen, allerlaatste kan ook nog, mij de allerminste, daar heeft hij zijn naam aan ontleend, onder andere dan, Paulus, de beperkte, de belemmerde. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen... Kijk, de vertalers hebben het echt niet aangedurfd om te vertalen met aan de heidenen. Ja, latere vertalers waarschijnlijk wel, maar dat staat er ook niet. U begrijpt wat er staat, hè? Onder de heidenen. Dat is dus in, het Griekse en, in, aan een meervoud, of in, met betrekking tot een meervoud, dus men vertaalt het met onder. Maar je kunt net zo goed lezen, om als heiden, en vanuit de heidenen, dat staat er niet, vanuit de heidenen, maar dat is de consequentie, om in die positie als heiden, door het evangelie te verkondigen, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Kijk, dat is gemeentelijke waarheid. Dat is de bedeling der verborgenheid uit vers 9. En die is daar helemaal verdwenen, daarom zeg ik het er nu maar even bij. Want wat daar vertaald is met gemeenschap der verborgenheid, dat is in werkelijkheid bedeling der verborgenheid. Dit is niet een missen van de vertalers. Dus als u in strongnummers en zo gebruikt, dan zult u zien dat het keurig vertaald is. Koinonia vertaald met gemeenschap. Maar het punt is dat het hele woord koinonia daar niet had moeten staan. Daar had moeten staan oikonomia. Dat heeft iets te maken met handschriften en betere handschriften. Een magische term. Daarom aarzel ik altijd met die uitdrukkingen. Want het is bluff, hè? De betere handschriften. Want de volgende vraag is, wie bepaalt wat de betere handschriften zijn? En dan, ja, dan wordt het ingewikkeld. Maar ik ben er heel gemakkelijk in. Als er staat welke de gemeenschap der verborgenheid zei, begrijp ik niet meer wat er staat. Zo simpel is dat. Het is gewoon wartaal. Mijn zinziens, ja, mijn zinziens. Het is dan wartaal. Maar als er staat oikonomia, bedeling der verborgenheid, dan begrijp ik heel goed wat er staat. De apostel grijpt terug op de bedeling der genade Gods uit vers 2 en 3, waar trouwens ook het woord verborgenheid geïntroduceerd wordt. En hij noemt het nu kortheidshalve niet meer de bedeling der genade, bestaande in verborgenheid enzovoorts, maar hij noemt het nu meteen de bedeling der verborgenheid. En als er iemand is die die verborgenheden, dan wel de verborgenheid bekend maakt, is het Paulus. En hij schrijft zelfs dat dat zijn specifieke bediening is. Niet zozeer in zijn tijd, maar in zijn geschriften voor ons. Want voor de rest is het natuurlijk toch zo dat iemand als Petrus, die ervan beschuldigd wordt een joods-christelijke brief geschreven te hebben, dat die Petrus gewoon zegt, als je meer wil weten, moet je bij Paulus terecht. In al zijn brieven. Want Petrus kent het verschil niet tussen vroege en late brieven van Paulus. En wij dus ook niet. In al zijn brieven, zegt hij. En de andere keer leg ik weer eens, dat heb ik wel eens gedaan, systematisch uitleggen namelijk, dat wat Jacobus ook beweert, er is niks bij wat niet bij Paulus gevonden wordt. Of wat Petrus ook beweert, er is niks bij wat niet bij Paulus gevonden wordt. Het is gewoon hetzelfde, alleen andersom. Het is wel zo dat Paulus dingen beweert die je niet bij Petrus of bij Jacobus vindt, maar ja, die lui hebben gewoon veel minder geschreven. Dus dat is nogal logisch. Nou ja. Je kent iemand die zegt, ja, met zijn joods-christelijke brieven, en je kan ze ook missen, want ook al haal je die brieven eruit de Bijbel weg, dan mis je niks. En zo bagatelliseert men ze. Maar het grote gewicht ervan is natuurlijk toch dat Paulus, die langs een andere kant in het werk is terechtgekomen, met een andere achtergrond en in zekere mate een andere doelgroep, dat hij heus niet wat anders leert dan de overige apostelen. En in die brieven, die zogenaamd joods-christelijke brieven, zijn het de apostelen die zo zonder meer leren dat je bij Paulus moet wezen. Dat wil zeggen, ze doen niks anders dan wat Paulus predikt. En als Paulus zegt, het is mij toebetrouwd, dan zeg ik gewoon na. Het is mij ook toebetrouwd. En wie nog maar meer? Hij zegt toch niet dat het alleen voor hem is? En dat hij de enige is die de verborgenheden openbaart of iets dergelijks. Toch? Het unieke van Paulus is niet zijn boodschap. Het unieke van Paulus is zijn persoon. De heiden, de Romein, die het evangelie predikt aan de Joden. En dus een heidense apostel, nota bene. Ter onderscheiding van de Joodse apostelen. Nou goed, en hier staat dus die uitdrukking, hè, in vers 8. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om als heiden, onder de heidenen, behorend tot de heidenen, met het Griekse en het Nederlands in, om dit te verkondigen. Nou goed, er is nog een lezing dat het hele woordje, dat hele voorzetsel er helemaal niet staat. Dan is het gewoon als heiden. Dan krijg je een constructie die wij in het Nederlands niet kennen. Dat heet een appositie. Twee woorden tegen elkaar aangeschoven als één ding. Dan is het nog sterker dan met dit voorzetsel. Maar goed. Dan hebben we... Eigenlijk moet ik Colossenzen 1 vers 27 ook noemen. Waar staat de uitdrukking Christus in u... En dat is ook niet Christus aan u, maar het is Christus als tot u behorend, als één geheel. Met hetzelfde voorzetsel dat ik al heb toegelicht. Vertaald met Christus onder u. Maar het is het Griekse en het Nederlandse in. En het drukt uit een nauwe verbintenis, een verbondenheid. Dan hebben we nog de gewone tweede naamvalsvorm. Als in Romeinen 11 vers 13, der heidene apostel. Dat is in 1 Timotheus 2 en daar heet het leraar der heidenen. Dat is 1 Timotheus 2 vers 7. Dat wordt dus gewoon een heidense leraar. Of dacht u dat het betekent dat hij de heidenen onderwees en niet de Joden? Toch? Dat kan het niet betekenen. Integendeel, hij onderwees wel degelijk de Joden in de eerste plaats en vervolgens ook de heidenen. Maar dat is niet de betekenis van de term. Het is 1 Timotheus 2 vers 7. Het getuigenis waartoe ik gesteld ben, een, dat wil zeggen tot, prediker en apostel... Ik zeg de waarheid, ik lieg niet, dat in Christus hoort er niet te staan, maar dat doet er niet zoveel toe. Ik zeg de waarheid, ik lieg niet, een leraar der heidenen. Ik vind dit een heel sterke, omdat hier moet je struikelen feitelijk dan over de uitdrukking, ik zeg de waarheid en ik lieg niet. Hoezo, wij geloven hem toch, wij weten toch wel dat hij een apostel was en die het evangelie predikte aan de heidenen. Dat weet toch iedereen? Hoezo, ik zeg de waarheid in Christus en ik lieg niet. Wat is er zo onwaarschijnlijk dat dit erbij gezegd moet worden? En het antwoord is, hij zegt, ik ben een heidense leraar. Ik kom niet vanuit een Joodse context of achtergrond. En ik predik niet de opbouw van een Joodse sekte of iets dergelijks. Ik ben niet Joods. Ik ben een heiden. En ik ben een leraar van het woord van God. Is dat onwaarschijnlijk? Oké, dat is onwaarschijnlijk. En daarom zegt hij, ik zeg de waarheid en ik lieg niet. Zoveel als, het is heus waar. En daarmee is elk woord in zo'n tekst ineens verklaard. Ik vind het heel sterk, zoiets. En dan hebben we 1 Timotheus 3 vers 17... Althans, dat heb ik hier staan, maar ja, dat is ook zo. Nee, dat bestaat niet eens, hè? 1 Timotheus 3 vers 17. Is het vers 16? Ja. Vers... Oh, nou ja. Buiten alle twijfel, oh, het is mooi dat ik dit vers heb, want dan leert u het ook nog wel bij. Er staat namelijk buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot... En het volgende drieletterige woord wordt u geacht door te strepen. Dan krijg je ruzie met Nicea en met Constantijn en de Grote. Want men heeft de uitdrukking hard nodig, zeer dringend. Men heeft al zo weinig. Want u weet hoe het zit met een drie-enig God. U kent de argumenten daarvoor. Het argument is Elohim is meervoud. Dus Ephraim was Siamese tweeling. Nou ja, Ephraim was dan ook tweede. Maar omdat het taalkundig een dualis is. En Elohim is een meervoud. Maar niet noodzakelijk een rekenkundig meervoud, want wij zijn toch monotheïstisch, we hebben maar één God. Dat zegt niks. Het andere bewijs is dat er staat heilig, heilig, heilig is de Heer. Daarom roepen wij driemaal leve de koningin. Tenminste, het grootste deel van ons leven, Johan, hebben wij dat moeten roepen. Leve de koningin. Drie keer, want, maar ze was toch niet drie enig? En heilig, heilig is de Heer, driemaal heilig God, is toch niet drie goden? En als er iemand jarig is en je roept drie keer hiep, hiep, hiep. Dat is niet grappenmakerij, dit is gewoon taal. Je mag daar geen conclusie uit trekken dat het gaat om een rekenkunde meervoud. Echt niet. Dus, en dan heeft men deze nodig. God geopenbaard in het vlees. Nou, God staat boven de tijd en God is tijdloos. Hoezo zei men dan van de Heer Jezus dat hij zo tegen de 50 liep, dacht men. Toch? Hij zei nog geen 50 en hebt u Abraham gezien? Dat is toch een flinke overschatting van zijn leeftijd, als u het mij vraagt, maar goed. Oké, beter is natuurlijk te zeggen, er staat in mijn Bijbel, hij had geen gedaante, nog heerlijkheid, dat wij hem zouden begeerd hebben. En of je dat letterlijk neemt of overdrachtelijk, in alle gevallen is het dus niet God geopenbaard. Laat staan dat hij de openbaring was in heerlijkheid van God. Dat kan helemaal niet. Dat was hij ook niet. Het is een leerstuk. En daar heeft men een tekst voor nodig. En dan krijg je deze term. God geopenbaard in het vlees. Maar het staat er niet. Er staat de verborgenheid der godzaligheid is groot. Is geopenbaard in het vlees. Is gerechtvaardigd in de geest. Is gezien van de engelen. Is gepredikt onder de heidenen. En weer staat er niet aan de heidenen. Maar in de heidenen. En vanwege het meervoud vertaald met onder de heidenen, toch? En is geloofd in de wereld en is opgenomen in de heerlijkheid. Dit is geen uitdrukking, geen tekst over de identiteit, als je dat zo mag zeggen, van God. Geen theologische uitspraak, geen christologische uitspraak. Dit gaat over de verborgenheid. En dat wat verborgen was, is inmiddels geopenbaard, is gepredikt, is uitgelegd, is erkend, is onderwezen geworden en wat het maar was. Wat er allemaal maar aan vast zit. Dat is waar het over gaat en dat past in deze hele context. En anders wel, het is een logisch gevolg op de voorgaande verse, waarin staat dat de gemeente een pilaar en vastigheid is der waarheid. En dus een tempel, namelijk een priesterlijk volk, de bewaarder is van het woord van God als zodanig en van de verborgenheid uiteraard in het bijzonder. En ik doe het er niet om, maar je hebt weer het begrip verborgenheid. Hè? Omdat het over onze tegenwoordige tijd gaat. En gepredikt onder de heidenen wil inderdaad zeggen dat de zaligheid, de arm des Heren of hoe het maar heten mag, terechtgekomen is bij of geopenbaard is aan de heidenen van waaruit het gepredikt wordt. Dat is het. En dan heb ik 2 Timotheus 1. Ik zal even de opsomming afmaken. 2 Timotheus 1, vers 11. Opnieuw, licht, waartoe ik gesteld ben prediker en apostel en leraar der heidenen. Gewoon een tweede naamvalsvorm, zonder voorzetsel. Leraar der heidenen, net als in 1 Timotheus 2, vers 7. En daarnaast hebben wij in Handelingen 13, maar die hebben we gelezen God heeft ons gesteld tot licht der heidenen. Handelingen 13, vers 47. En die ik niet genoemd heb, was Handelingen 15, vers 12. Handelingen 15 wel. Maar daar staat dat Paulus vertelt over het evangelie, dat zij Paulus en Barnabas onder de heidenen prediken. Dat was Paulus met Barnabas. En Barnabas, wijs ik maar even op, was uit Levi. Was ook al niet uit Juda. Was een leviet. En bovendien afkomstig van een eiland in het westen. Oké, het nabije westen. Die was van Cyprus. Uit een eiland der zee. Dat is ook het eerste wat ze bezochten op hun zendingsreis. Eilanden der zee, eerst. Symboliek. Symboliek, symboliek.